welkom bij een nieuwe uitzending van editie Pink Terrorist. Hallo lieve luisterbabes, mijn naam is Marcel Heijman. De techniek wordt vandaag verzorgd door Erik Holmes. En ik heb een van mijn favoriete gasten aan tafel. Niemand minder dan de dichter, vaste columnist van de G-krant, Rick van der Made. Hi Rick.
Hi Marcel,
nou, daar zitten we hoor.
Nou, zitten we weer.
Na corona, na de lockdown. We hebben het overleefd. We gaan het hebben over onderwerpen die aan elkaar gelinkt zijn. Want ik zit naar de vierde druk van jou het jaar van de Arend te kijken. Met daarop natuurlijk een prachtige foto van Said.
Van Jan van Breda.
Ja. Die daar de atlas op zijn schouders zeult.
Ja.
En nou, dat zijn twee eigenlijk best wel uurvullende onderwerpen. Want nou ja, ze zijn verbonden aan elkaar. Ik heb natuurlijk in de aankondiging al aangegeven dat tijdens de lockdown zowel in Amsterdam als in Utrecht onze community behoorlijk overstuur was na het bericht dat Said er ineens niet meer was. En dat heeft een heleboel duidelijk gemaakt. Jij was bevriend met Said.
Ja.
Hoe heb jij dat allemaal beleefd?
Ja, heel intens. Jij vroeg mij ook van hoe ben jij toen te weten gekomen? Nou, ik vertelde jou, ik was even anderhalf uur gaan lopen tijdens de lockdown. We konden nog naar buiten, dus lekker nog naar buiten geweest. Ik kwam terug en mijn telefoon stond helemaal vol met berichten. En ik denk, ja, er is iets gebeurd en ik weet niet wat. Ja, en de laatste die mij geprobeerd had te bellen was Hans Prummel, mijn hoofdredacteur van de G-krant, Hans Prummel. En dus ik heb gewoon op terugbellen geduurd en die nam op. En die zei meteen, Said is overleden. Ja, dat is zo. Terwijl ik twee dagen daarvoor gewoon nog contact met hem had gehad. Ja, dat is onwerkelijk. Dan,
ja, wat ik helemaal onwerkelijk vind, is dat Said, corrigeer me als ik dingen zeg die jij anders vindt, maar in mijn beleving was Said iemand die er heel erg was, maar ook niet was. Het was eigenlijk iemand die niet per se zelf op de voorgrond wilde treden, maar wel altijd bij mensen was die op de voorgrond traden. Want hij was bijvoorbeeld ontzettend gek op travestieten.
Drag queens.
Ja, hij noemde dat mensen die tenminste totaal zichzelf konden zijn, waar hij heel veel respect voor had. En wat mij verbaasde, zowel voor mezelf als in de community, was om te merken hoe hij eigenlijk ons allemaal heeft aangeraakt.
Ja.
Op een bepaalde manier. Omdat hij zoveel emoties naar boven bracht. En nou ja, dat heb ik je ook net verteld. Ik heb Said geloof ik 4 keer ontmoet. Hij is hier een paar keer te gast geweest. Maar goed kende ik hem niet. En toch heeft zijn dood mij ontzettend geraakt. En ik begrijp gewoon vanuit de community en ook vanuit die eindeloze stroom berichten die maar op Facebook voorbij kwamen, dat hij heel veel betekend heeft. Kun jij uitleggen waarom hij zo speciaal was?
Ja, wat ik op tv toen ook al zei bij Margriet.
Ja.
Hij wilde alles met elkaar combineren. Hè? Dus hij wilde openlijk gay zijn. Hij wilde Marokkaan zijn. Hij wilde Marokkaanse Nederlander zijn. En daar wilde hij een combinatie van maken. Wat heel erg moeilijk was. Maar wat hem juist zo uniek maakte, omdat hij dat probeerde. Ja, als een van de weinigen. Ik ken meerdere Marokkaanse homoseksuelen bijvoorbeeld. Ja, dat is toch heel vaak nog. Ja, laten we toch maar bedekt zijn en niet naar buiten treden. Laten we de familie maar met rust laten. Laten we het maar niet over hebben. Ik bedoel, een beetje zoals wij. Althans, ja, ik kom ook gewoon uit een katholiek gezin. Ik bedoel, dat zei ik ook een keer tegen zo'n Marokkaanse vriend. Ik zei, ja, er is eigenlijk niet zo heel veel verschil tussen mijn coming out en jouw coming out. Ik bedoel, alleen, ja, die van mij is inmiddels 30 jaar, wat is het, 35 jaar geleden. Said probeerde daar toch doorheen te breken op zijn manier. Daar heb jij gelijk in, met op momenten die hij zelf koos. Hè, dus ik ken ook wel de Said die teruggetrokken is en in zichzelf zat. Zoals jij hem ook wel gekend hebt. Maar ja, als hij naar buiten trad, bijvoorbeeld met mijn bundel, met de foto's of tijdens een feestje in Queers of noem maar op. Ja, dan was hij ook aanwezig. Dan stond hij ook vooraan. Hè, dan werd hij ook door Dusty naar voren geroepen, hè, om de ballen uit de bingo bak te halen en dat soort dingen. En daar genoot hij enorm van. En dat niet bij elkaar kunnen brengen van die twee werelden. Want hij genoot ook heel erg van zijn Marokkaans zijn. En de Marokkaanse wereld.
Hij verbleef geloof ik altijd 6 tot 2 maanden in Marokko. En dan zagen we natuurlijk de verslagen voorbij komen. En dat was altijd voor hem genieten. Ja.
Ja, hij was heel graag in Marokko. En we hadden het ook heel vaak over Marokko. Ik vertelde je ook van, nou, ik heb ook een tijd mogen vertoeven. Dus ja, dat was ook wel een punt van herkenning in elkaar. Hè? Van je kent het land. Ja, ik natuurlijk iets minder goed dan hij. Maar ik kende het. Ik meende het te kennen. En dat ook heel veel hilariteit, hè, over de manier waarop dingen dan in Marokko gingen. En ja, dat was een gespreksonderwerp waar we allebei heel veel over konden vertellen. En dat was altijd heel, heel prettig om dat met hem te kunnen delen. En ja, hij was ook gewoon gek op Marokkaanse bruiloften, op suikerfeest. Hè. Ik bedoel, dat vierde hij allemaal mee. En daar probeerde hij dus ook weer vooraan te staan.
Maar wat ik mooi vind is dat onder andere jij, maar ook John, geloof ik. En
Albert,
dat jullie gewoon toch bij elkaar zijn gekomen en hebben besloten om iets te gaan organiseren.
Meteen ja. Die dag zelf, ja. Dus want je komt toch dat zei ik ook met Nasiri van Pink Marrakesh. Wij zeiden het ook tegen elkaar. Ja, het verdriet kwam eigenlijk veel later pas. Je zit in een soort ongeloof, hè, die eerste dag. En wij hebben elkaar meteen gebeld, Nasiri en ik. En we zeiden van, of Nasiri zei, ik weet niet meer precies hoe het gegaan is, maar van, we moeten wat gaan doen vanavond. En dat doen we bij het Homo Monument. En dat is prettig in die zin, dan heb je een rol. En dan, in plaats van te verzanden in een shock en in verdriet, ga je zeggen, oké, dan gaan we, hè, dat gaan we dan regelen en dat...
Dat is zo prettig voor jezelf. Dan kan je er wat mee.
Dan kun je er wat mee. En dan heb je ook iets concreets in handen waar je aan kunt werken. En dat werkt heel erg prettig. Ik was op weg naar Amsterdam. Ik had met de zus van Saïd wel contact gehad. En zij had al gezegd van, joh, dan en dan is waarschijnlijk de begrafenis. Het was allemaal nog heel onduidelijk waar die zou zijn en wanneer. Want het was allemaal door corona heel erg lastig. En zij schreef ook van, hij wordt nu opgebaard in het Islamitisch Rouwcentrum, het Islamitisch Mortuarium in Utrecht. En ik was op weg naar Amsterdam en toen kreeg ik bericht van Nasiri van, ik ga nu naar het mortuarium, van, kom je ook? En dus ik ben omgedraaid. Ik was net Utrecht voorbij, dus ik ben omgedraaid en we zijn samen naar het mortuarium gegaan. En vervolgens dus door naar Amsterdam om daar de afscheidsplechtigheid voor Saïd vorm te geven. En dat was fijn, ja. Dat was mooi om te kunnen doen.
En het was vooral mooi omdat, ik zeg niet dat ik een buitenstaander ben, maar jij en die groep mannen waren gewoon hechter met hem als ik dat was. En er zijn natuurlijk ook heel veel verhalen die er rond in zijn gegaan. En daarin kwam eigenlijk heel erg naar voren dat Saïd ook helemaal geen band met zijn familie zou hebben. En dat zijn familie. En toen kwam daar ineens dat gedicht van jou. En dat ontroerde me zo, omdat je je ineens verplaatste in zijn moeder.
Ja, nou ja, precies. Ja. Het was een brief, hè. Het was geen gedicht, maar het was een brief.
Nee, je hebt gelijk, ja.
Ja, ik kijk wat er gebeurde in dat mortuarium. Dan wordt zijn kist binnengereden, wordt opengemaakt. Ja, en dan zie je wat de dood van een zoon met een moeder doet. Ja, en daar verbleekt alles bij. Alles. En daar vond ik dat ik daarover moest schrijven. Want er kwamen natuurlijk ook berichten, hè, van ook op Facebook, van, ja, wij mogen niet, hè, wij mogen niet naar de begrafenis, of wij mogen niet dit, wij mogen niet dat. En ja, maar ja, er is natuurlijk ook niet echt contact gezocht met die familie. En die familie ook niet met de gay community. Dus dat bedoelde ik ook wel net te zeggen met Saïd, van, het waren eigenlijk twee gescheiden werelden die hij bij elkaar probeerde te brengen, maar wat heel moeizaam ging. Dat ging heel moeizaam. Maar hij was gek op zijn zusje en zijn moeder. Daar was hij echt weg van. En zij op hem. Dus dat ik vond dat ik daar iets mee moest doen. He, dat ik denk, ja, wat ik ben een vriend, maar wat als je als moeder een zo plotseling een zoon verliest?
We gaan even naar jouw eerste nummer luisteren. Kun jij ook vertellen waarom je dat nummer gekozen hebt?
Ja.
Ik denk dat het goed is dat we even deze muziekpauze nemen, want het, ik merk bij mezelf, maar ook bij jou, dat het er ook best wel in hakt.
Ja.
Dus we gaan even naar dit nummer luisteren. Waarom heb je hiervoor gekozen?
De Goo Goo Dolls, hè? Ga je. De rij staat klaar, ja, Iris. Dat is het nummer van, ja, ook van Saïd en mij. Dat als wij in de auto zaten, wilde hij dat nummer horen. En elke week stuurde ik hem elke week. Ook al hoorde ik van hem een tijdje niks, maar elke week stuurde ik een screenshot van de tekst van het nummer. Ik geloof de tweede zin. You're the closest to heaven that I'll ever be. En dat, ja, dat vond ik fijn om hem te sturen. En dat is een tekst uit dit nummer.
Okay.
Vandaar dit nummer.
Gooi hem erin, Erik. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home. All I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, just want you to know who I am.
Marcel vroeg of ik een stukje van de brief naar de moeder nog eens wilde voorlezen. En dat wil ik. Na een verschrikkelijk drama als het minder fortuinlijke leven en de daaropvolgende hoogst onfortuinlijke dood van uw zoon, ligt er bij geen enkel mens, bij geen enkele religie, in geen enkel land en in geen enkele cultuur Een draaiboek klaar waarin staat hoe hiermee om te gaan. Net als ik had u het leven van uw zoon zo ontzettend graag anders willen zien lopen. Gemakkelijker, gelukkiger. Het heeft niet zo mogen zijn. Niet langer loopt zijn leven. En al weet ik niet hoe het voelt om een kind te verliezen, daar in het mortuarium voelde ik enkel uw verdriet. Mijn eigen verdriet was verworden tot een nietige schim van het niet te bevatten verdriet dat over uw toekomst zonder uw oogappel hangt. Saïd is anders, had u altijd liefhebbend en met trots tegen uw dochter gezegd. Ja, Saïd was anders. West-Europa of Noord-Afrika, Nederlander of Marokkaan, de Amstel of de Atlas, wat maakt het allemaal nog uit? Niets. Net als uw liefde voor uw zoon kent uw verdriet om zijn verscheiden geen grenzen. Het verdriet om Saïd is grenzeloos. Net zo grenzeloos als de liefde zelf.
Heel mooi. Ja, lieve mensen, als jullie zitten te luisteren. Ik had niet gezegd dat het een makkelijke uitzending zou worden. Dus wij hebben ze niet. Maar ik hoop dat jullie wel een doos met tissues naast jullie hebben staan. Saïd, ja, jullie hebben besloten dat jullie van alles nog willen doen en gaan doen. We hebben natuurlijk de bijeenkomst die 4 juni eraan komt. Mensen die daar belangstelling voor hebben, jullie zijn helaas te laat, want het is vol.
Door de corona zitten wij aan een maximum.
Aan de max, ja. Maar je had wel een mooi bericht net.
Dat net voordat ik de studio binnenging, kreeg ik het bericht dat de zus van Saïd heel graag erbij wil zijn.
Nou, dit is.
Ik heb het ook meteen naar het clubje gestuurd dat de herdenking organiseert. En dat bestaat uit Farid Nassiri, Sean en Albert en ik. En daar zijn wij heel blij mee. Want het gaat om die verbinding.
Ja,
het gaat echt om die verbinding. Zeker om.
En daar staat hij natuurlijk ook een beetje voor. Dat zeg je net zelf. Dat zijn wens was om die twee werelden bij elkaar te brengen. En daarom vind ik dat wat je net nu tijdens de pauze of tijdens de muziek met mij besprak, vind ik ook erg mooi. Want jullie zijn van plan om ook iets permanents voor elkaar te gaan krijgen.
Ja, we hebben wat geld opgehaald. Hè? Onder andere met de nette opbrengst van de bundel. En mensen hebben gedoneerd. Heel veel mensen hebben gedoneerd. En met de gemeente zijn we aan het kijken of we toch iets, hè, of we iets kunnen benoemen. Of we ze iets ergens kunnen benoemen in de stad. Nou, die gesprekken lopen. En wij willen vanuit Pink Marrakesh, hè, waar we zijn erfenis zeg maar onder hebben gebracht. Hè, omdat dat eigenlijk... Dat was toch een beetje zijn thuis, hè, zijn huis. Gezegd, ja, eigenlijk moeten we toch elk jaar een Saïd-penning gaan uitreiken aan mensen die zich inzetten, hè, voor die bi- of multiculturele LHBTI+.
En dan maken we nu al de afspraak dat als dat volgend jaar voor het eerst gebeurt, dat jullie de aankondigingen van de kandidaten exclusief bij mij komen.
Ja, ik ben niet alleen, hè, in dat groepje. Dus ik zal het meenemen naar het groepje.
Saïd vindt dat vast goed.
Die zal dat vast goed vinden. Maar dat soort plannen zijn er. Het geld ligt er nu ook. Hè, en we zijn 5 heel serieuze mannen. Die met dat idee aan de slag gaan.
Dat blijkt, komt goed. Want jullie hebben al een heleboel voor elkaar gekregen.
Ja, en we hadden Saïd had voor zijn 30ste verjaardag heel graag een groot feest willen geven. Hij zei, ik ga toch nooit trouwen, dus dan wil ik met mijn 30ste een groot feest. Dat wilden we eigenlijk op dezelfde dag doen, maar later zeiden wij, als je het in de geest van Saïd wil doen, dat feest, dan moet je het doen na het coronatijdperk. Want mensen moeten gewoon lekker kunnen dansen. Die moeten dicht bij elkaar kunnen staan. Kunnen chansen. Nou goed, hè, er moet van alles en nog wat gebeuren. Dus dat feest hebben wij even losgekoppeld van de officiële herdenking op 4 juli in de Oranjekerk.
Hebben jullie daar ook een programma?
Ja, daar is een programma, ja. Ja, dus dat... we hebben 3... dus Victoria Falls komt zingen. Dolly Bellefleur en Tom, een man, een vriend van Saïd, die ook op zijn werk toen heeft opgetreden tijdens corona voor de bedlegerige patiënten van Said. En die wilden ook heel graag een lied ten gehoor brengen. En dat kan. Okay. En voor de rest zijn er mensen die spreken. En worden er opnames gemaakt voor mensen die dat willen. Als je niet wil, als je niet opgenomen wil worden, dan is er een aparte hoek in de kerk. Waar niet gefilmd wordt. Dus daar is allemaal voor gezorgd.
Ja. Oké. Okay. Willen we alle vijf de nummers horen? Dan gaan we nu nog even naar je tweede keuze. Leg eens nog even uit waarom je ook voor dit nummer gekozen hebt. En dan gaan we daarna, sluiten we ze iets af. Ja. Dat klinkt altijd heel naar. Maar we hebben nog andere dingen te bespreken ook. Want ik wil gewoon ook weten hoe het met jou persoonlijk is.
Ja, nou,
dus we gaan eerst naar, wat was nummer twee?
Joe Jackson, denk ik.
Ja, Joe Jackson.
Be My Number Two. Voor een speciaal iemand waar ik de naam even niet van noem, had ik beloofd om dit, om dit nummer mee te nemen. En,
nou, ik hoop dat die speciale persoon ook zit te luisteren dan.
Nou, en anders dan krijgt hij een draai om zijn oren als hij dat niet aan het doen is. En het is het album dat ik ooit, ik denk dat ik 16 was of zo, van mijn vader heb gekregen. Net toen ik verteld had dat ik homo was en uit de kast was gekomen. En ja, dat was een heel bijzonder moment.
Oké.
Okay. Ja.
Nou, laat maar zo. Joe.
Something to say to me. Don't try to lay your funny ways on me. I know that it's really not fair of me, but my heart's seen too much action. And every time I look at you, you'll be who I want you to, and I'll do what I can do to make a dream or two come true. If you be my number two.
Thank you. Nou, persoon voor wie hij dit speciaal gedraaid heeft. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En dat hij daar misschien ook wat rechten aan kan ontlenen in de toekomst.
En voor, Rosemarie had ik hem ook.
Alsjeblieft,
Rosemarie. Ja.
Nou, weet je, dit gebeurde met Said natuurlijk gewoon aan het begin van de lockdown. Daar ben je heel druk mee bezig geweest. Maar verder moest jij ook gewoon de lockdown meemaken zoals wij die allemaal moesten meemaken. Maar dan weet ik toevallig dat je ook nog hotelondernemer bent. Dat zal toch ook pittig zijn geweest? Of is misschien nog steeds wel pittig?
Ja, is nog steeds pittig.
Ja.
Was heel pittig, omdat we ook wel zagen, we zagen het einde niet. Hè, van ja, hoe lang gaat het duren? En onze eerste zorg was toch het personeel behouden. Dat je zelf een maand lang droog brood eet, ja, daar zitten wij niet zo heel erg mee. Maar ja, je personeel, je werknemers die thuis vier kleine kinderen hebben, dan wordt het een heel ander verhaal. Dus daar zijn we wel mee aan de slag gegaan. Maar daar moesten we ook echt wel meteen mee aan de slag. Nou was de regering heel snel met reageren. Ik heb echt alleen maar lof over de manier waarop dat gegaan is. En ik weet wel dat er allerlei mensen buiten de boot zijn gevallen hoor. Dat zal inderdaad allemaal wel gebeurd zijn. Maar voor ons was het wel de redding. Hè? Van, we mochten het personeel gewoon houden. 90% van het salaris wordt doorbetaald. We konden een lening aangaan hè, met behulp van staatssteun. Want we moesten toch ook gewoon de lopende rekeningen en de facturen betalen. Maar ja, er kwam geen mens meer over de drempel. Echt helemaal niemand meer. En dan wordt het spannend.
En zit je nog steeds in die spannende periode? Want het blijft natuurlijk gewoon nog steeds onzeker.
Ja, het blijft spannend. En het blijft wel spannend. Alleen ja, we weten nu ook dat er die salarisregeling gaat verlengd worden. Er komt een tweede hulptranche aan.
Dus je hebt een beetje lucht.
We hebben wat lucht.
Okay.
En met de schuldeisers moet je gewoon afspraken maken. Hè? Dat geldt voor. Winkeliers, voor kappers, noem maar op. Iedereen die of huurt of een hypotheek heeft of wat dan ook. Ja, die moet daar iets mee gaan doen. Er komt helemaal geen geld binnen. Dus ja, die liquiditeit die verdampt. En dat gaat heel snel. Uiteindelijk is iedereen ervan overtuigd dat het een internationale crisis is die zijn weerga niet kent.
Nee, dat is ook zo. En daarom denk ik ook dat het... Ik hoor zelf namelijk nog heel veel mensen praten over de hele situatie, alsof we ooit nog terug kunnen naar hoe het was. En ik heb voor mezelf in mijn hoofd dat niet meer mogelijk is, omdat de impact van wat er nu gebeurd is, als je alleen al naar de economische impact kijkt, daar gaan we gewoon jaren gaan we dat voelen. Reizen zoals we dat voorheen gedaan hebben. Ja. Dat zo. En ja, het is natuurlijk toch zo dat jij zit in een toeristen-economie.
Ja,
toeristenbranche.
Ja.
Nou, voordat die weer op het oude niveau is, dan heb je gelukkig. Jij hebt volgens mij wel het geluk dat je midden in het centrum zit.
Midden in het centrum, ja, echt op het Leidseplein.
En jullie zijn ook betaalbaar. Dat
zijn
is
betaalbaar,
toch wel een verschil. Ja.
Nee, ja, en wat je doet is natuurlijk, we zijn nu gewoon bezig met stunten. Hè, van ja, hoe langer mensen willen blijven, hoe meer korting ze krijgen. En het is gewoon een kwestie van overleven. Kijk, we hebben het niet meer over omzet of over winst. Hè. Daar hebben we het al niet eens meer over. Het is nu gewoon overleven. Hè. Van, als we het einde van het jaar halen, nou, dan zijn we blij. En dan hopen we dat we zo medio voorjaar, volgend jaar weer eens een keer wat geld kunnen gaan verdienen.
Maar ja, dat is dan zeg maar het zakelijke gedeelte in je leven, wat natuurlijk heel belangrijk is, omdat je daar ook je economische stabiliteit vandaan moet halen.
Ja.
Maar dan heb je ook nog een persoonlijke kant, want ik ken je als een heel sociaal druk baasje, die dan, net zoals ik, als iedereen ineens in de lockdown
thuis zit. Ja. Ja, ik woon met mijn grote voordeel is, ik woon met twee heel prettige mensen. Ik woon met mijn beste vriendin samen, al 15 jaar, Pascal. Daar heb ik geen relatie mee, want ik val op mannen. Dus dat
je hebt mogen er wel duidelijk een relatie
zijn.
Mee,
ik heb een relatie, nee, ja. Maar goed, geen, niet, ja, we liggen niet bij elkaar in bed, laat ik het zo zeggen.
Nee.
En er kwam een vriend bij wonen die vanuit Mexico terugkwam naar Nederland en geen woonruimte had. En die kwam bij ons wonen. Die mocht crashen, hè, zeggen ze tegenwoordig, bij ons. Maar ja, goed, toen kwam de corona, dus die is maar blijven wonen. Maar we hebben het met z'n drieën eigenlijk heel gezellig. Dus wij voelden ook niet wat ik bij sommige vrienden wel zag, de eenzaamheid en het zoeken naar een manier van omgaan met die nieuwe maatregelen. Daar hebben wij gewoon toch wat minder last van gehad, omdat wij hadden elkaar.
Nou, dat is een enorm voordeel.
Nou, dat weet ik. Ja, dat is gewoon. Ik heb mensen echt wel onderdoor zien gaan van eenzaamheid en verlangen. Hè. Dan heb ik het niet eens over een van mijn beste vriendinnen, wiens moeder. In een verpleeghuis zit, die niet meer opgezocht mocht worden. De vader van een andere vriend die daar ook zit, waar die vriend niet meer langs mocht. Dat zijn natuurlijk allemaal drama's.
Dat zijn zeker.
Echt drama's.
Dat kan ik zelf ook nodig.
Dat weet ik niet.
Ik ook altijd wel interessant vind, want heb je de rechterhand veel gebruikt?
Ik ben linkshandig.
Ja. Want heb je wel, want dat vind ik dan ook altijd wel prettig, want er gebeuren op dat soort momenten dingen waar je helemaal niet over nadenkt. Over inderdaad, als je geen partner hebt, maar je bent wel seksueel actief. Hoe doe je dat? En ik heb zelf als Gree nog meegewerkt aan de campagne Nu Even Niet. Heeft dat ook impact gehad op jouw leven? Tuurlijk. Nu Even Niet? Ja,
ja, tuurlijk. Ja. Maar ik heb het ook echt even niet gedaan. En daar valt ook dan wel weer mee te leven, hoor. Ik ben ook wel verhuisd.
We zijn veel flexibeler dan we denken.
Ja, ik ben ook niet voor niks verhuisd van de Randstad naar zo'n beetje het kleinste dorp in Brabant.
Ja.
Waar geen enkele LHBTI+ uitdaging te vinden is. En ik vind het eigenlijk heerlijk, moet ik zeggen.
Oké.
Ik heb me wel aan die regel gehouden. Ja, ik ga mensen ook niet onnodig in gevaar. Kijk, ik wist niet of ik het virus bij me had. Ik bedoel, ik wist het gewoon niet. Kijk, inmiddels kun je zeggen van, nou ja, ik ben nu al zo lang niet ziek geworden. Ik zal het waarschijnlijk wel niet hebben. Maar dat blijft natuurlijk allemaal heel erg onzeker. Ja, dat en ik ga mensen gewoon niet in gevaar. Ik bedoel, zeker niet ouderen en groepen. En ik weet nog wel dat vlak voor de lockdown, toen was het nog die regel van dat je tot 100 man samen mocht komen. En ik had een theatervoorstelling van een goede vriend in Den Haag. En daar zaten 65 mensen in die zaal. Volgens mij was het de vrijdag voor de lockdown. En toen zei ik al van, ik kom niet. Want ik vertrouw het al niet. Ik dacht al van, nou, ik moet dat gewoon niet doen.
We kijken nu natuurlijk een beetje terug. Hoe vind je dat wij als community het gedaan hebben?
Ik denk dat wij heel de wet heel erg netjes opgevolgd hebben. Ik denk dat wij... Ik heb vanuit de community niet het idee dat daar heel veel frictie of recalcitrantie of verzet is naar de maatregelen. Maar ik zie sommige mensen wel gefrustreerd raken na langere tijd. Maar ik zie mensen niet oproepen tot manifestaties.
Ik denk meer, je zegt het net zelf. En misschien is dit ook een mooi moment om even reclame te maken voor dit nieuwe steunpunt. Het LHBTI+ steunpunt. Dat kun je gewoon vinden op internet. En dat is opgezet vanuit vraag vanuit de community. Omdat er inderdaad wat jij zegt. Jij hebt de mazzel dat je met twee mensen woont. Nou, ik woon met mijn partner, dus ik heb ook die mazzel gehad. Maar er is best ook heel veel eenzaamheid in onze community.
Absoluut, ja.
En ik denk dat daar toch best wel heel veel mensen tegen aangelopen zijn. En ik weet niet of jij daar signalen van opgevangen hebt, maar die heb ik af en toe wel opgevangen.
Nee, ik ook. Ja, wat ik je ook zei, ik heb echt wel vrienden, kennis, collega's, noem maar op, die het gewoon heel erg zwaar hebben gehad. Dat heeft ook te maken met het stadsleven. Hè. Kijk, ik bedoel, ik woon nu in een klein dorp. Nou ja, daar is toch wat meer toezicht, daar is toch wat meer sociale controle. Op een prettige manier, hoor. Ik bedoel, ik voel me daar helemaal niet door in een hoek gedreven, in tegendeel. Dus, maar goed, in de stad is dat toch, hè, als je driehoog achter in de Bijlmer woont, ja, dan wordt het toch een heel ander verhaal.
Ja.
Dus ik juich dat soort initiatieven ook altijd toe. Hè. Ik geloof ook heel erg in community denken en community doen. Ja, we kunnen veel meer dan wat we nu doen.
Nou, dat blijkt. We zijn ook veel flexibeler als dat we heel vaak denken. Want ja, in dit soort situaties worden we natuurlijk allemaal uitgedaagd. Iedereen. Of je nou heel rijk bent of arm of wat dan ook. Alleen worden sommige mensen net iets meer uitgedaagd. Nu ga ik jou uitdagen om even te vertellen waarom jij dit derde nummer hebt gekozen.
Ik weet niet wel. Patsy Cline of niet? Ja? Patsy Cline met Walking After Midnight. Ja, dat is mijn guilty pleasure, de country en western muziek.
Zie je, hij gooit het gewoon
ik
helemaal.
Ik gooi het gewoon in de community. Nou. En al van heel jongs af aan enorme fan van de, zeker de bluegrass country muziek. Vorig jaar met Pascal een rondreis gemaakt door Amerika. Nashville bezocht, Memphis, het huis van Elvis. En dat was een hele mooie ervaring. En twee musea in Nashville bezocht. Het Johnny Cash Museum en het Patsy Cline Museum.
Nou, dan gaan we gewoon naar Patsy luisteren met elkaar. En genieten.
I go out walking after midnight out in the I'm always walking after midnight searching for you. I walk for miles along the highway. Well, that's just my way of saying I love you. I'm always walking after midnight.
We hebben van je genoten hoor, vrouw. Ja, wat ik heel erg mooi vind. En we gaan het ook gewoon nog eventjes reclame, ongegeneerd reclame maken. Want het is namelijk zo dat Rick, die heeft natuurlijk een prachtige bundel geschreven. Het jaar van de aardhond. En we zitten nu al bij de vierde druk. En ik hoor gewoon dat de netto opbrengst is gewoon beschikbaar gesteld aan
Saïd Fonds.
Aan het Saïd Fonds. Ja. Dus had je eigenlijk gewoon het boek ook al moeten kopen zonder deze aanleiding. Maar dit is dan wel een extra reden om gelijk naar bol.com te gaan en hem te bestellen. Ja, het jaar van de Arend van Rick van der Made. Rick, hoe zie jij de korte toekomst voor jezelf en Wat staat er voor jou op stapel momenteel? Kijk, als schrijver maakt het niet uit of je in een lockdown zit of niet. Nou, want je kunt altijd wel...
Nou, uitgeverij lijkt... Nou, mijn roman was klaar in december. Dus er toch een paar jaar aangeschreven. Ingeleverd bij bij uitgeverij De Geus.
Ja.
Aan mijn redacteur gegeven. Ja, en dan komt corona. En dan wordt dat toch ook allemaal op de lange baan geschoven.
Oh.
Mijn poëzieuitgeverij lag ook stil. Hè. Ja, je kunt ook niks meer organiseren. Hè. Mensen zijn natuurlijk ook afhankelijk van bijeenkomsten, optredens, noem maar op. Dus daar kelderden de inkomsten natuurlijk ook. Boekwinkels gingen ook dicht. En het was maar de vraag van ja, hoe zou dat gaan lopen? Dus dat is ook allemaal op de lange baan geschoven. Ja, ik kon blijven schrijven, omdat ik natuurlijk ook gewoon de Gaykrant heb. En ik heb de Gay News waar ik nog voor schrijf. En her en der nog wel wat snabbels, om het zo maar te noemen. Maar goed, nee, ik werd ook wel vanuit die hoek dus ook wel geraakt. Hè? Dus dat je dacht van nou, hè, ik heb een traject ingezet en daar gaan we mee aan de slag. Wat wel door is gegaan, dat ging online, waren de repetities van mijn eerste toneelstuk wat op de planken komt. Daar had ik jou volgens mij al een keer over verteld.
Ja, daar zit die fantastische acteur in, toch? Luc van der Wijngaard.
Ja, Luc gaat het misschien in Den Haag spelen. Maar dit is een groep die het in Rotterdam gaat opvoeren. Ik had het voor Luc geschreven. Ja. Dat was het verhaal, ja. En dan is er een andere groep mee aan de haal gegaan. Maar ja, goed, zo gaat het. Dus daar ben ik ook wel bij betrokken geweest, die eerste repetities. En dat is heel mooi om dan te zien dat er toch, ondanks die lockdown, toch nog dingen gebeuren.
Maar zie je nu ook dat die uitgeverijen het weer oppakken op het moment waar jullie... Ja. Dus het boek dat gaat er komen, toch?
Ja, nou ja, goed, ik heb nog geen groen licht voor. Maar goed, kijk, als zo'n redacteur zegt van ik ga ermee aan de slag, dan ga ik ervan uit dat het boek er een keer gaat komen.
Maar ja, jij deed natuurlijk ook wel veel poëzielezingen en dat soort dingen.
Ja, dat precies. Dus dat bijna elke week was ik wel ergens in den landen om iets met poëzie, iets aan poëzie te doen.
Maar wat ik dan ook alweer grappig vind, want dat herinner ik me ineens, dat ik jou dan toch ook tegenkom op zo'n veiligheidsoverleg. Want hoe kwam je daar nou?
Via de Gaykrant.
Oh ja, natuurlijk.
En ik ben een gay ondernemer. Nou nee, ik heb me aangemeld als gay ondernemer. Want mijn hotel is natuurlijk altijd een gay, hè? Bijna 100% gay hotel geweest. Dat is natuurlijk de laatste jaren werd dat steeds minder. Omdat ook het Sheraton en het Krasnapolsky noemen zich gay friendly. Dus dan daar onderscheid je niet meer mee als hotel. Maar toen wij het overnamen van mijn oom, die het met zijn vriend heeft gedraaid, was het 100% gay. Dus vanuit die hoek. En ik kende Hans Verhoeven. Je kent elkaar toch allemaal wel een beetje in het wereldje. Dus ik kende Hans Verhoeven. Dus ik had me aangemeld. Of hij had gevraagd.
Ook omdat ik gewoon weet dat jij in een klein dorpje ergens in Brabant.
Ja, heel diep in Brabant. Ik ben heel diep weggestopt in Brabant. Ja,
kijk, hij is er toch ook weer bij. Dus,
ja, nee, ik ben overal bij natuurlijk. Ja, dat, nee, maar ik vind het heel belangrijk om bij dat soort overlegmomenten er te zijn.
En wil je daar ook meer een rol in gaan spelen?
Nou, voorlopig niet. Omdat er ook heel veel goede mensen zijn die al zijn opgestaan. Die behoefte heb ik niet. Ik heb in aardig wat besturen gezeten.
Voor de luisteraar. Het is een overleg dat is opgestart door Hans Verhoeven, waarin de veiligheidsdriehoek van Amsterdam is opgeroepen om nu toch eens wat maatregelen die inderdaad gaan zorgen voor meer veiligheid op straat. En Halsema, want dat heb ik dan wel gehoord, is daar heel bereidwillig voor, maar ze wil graag wel initiatieven die vanuit de community zelf komen. En dat is eigenlijk altijd het beste, denk ik.
Precies. En ik denk, als je gewoon een hele mooie doorsnee van Amsterdam krijgt, hè, met inderdaad transseksuele jongeren, vrouwen, hè, noem maar op, dat je daar een mooie balans in krijgt. Ja, ik denk dat je dan een heel mooie...
Ja, het is wel altijd leuk dat mensen dat zeggen. Terwijl ik in de ervaring heb geleerd dat soms andere dingen die eigenlijk ook prioriteit zouden moeten hebben. En dat is bijvoorbeeld pragmatisme. Hoe krijg je dingen snel voor elkaar? Dat je daar dan weer andere afwegingen in moet maken. En soms vind ik dat mensen beide afwegingen met elkaar moeten laten versmelten, zodat je ook naar de efficiëntie van alles kijkt. Want ik moet zeggen, ik heb behoorlijk wat overleg zien stranden in het voortraject, omdat iedereen vertegenwoordigd moest zijn. Maar nou ja.
Nou, ik zeg niet iedereen. Kijk, iedereen wil erbij zijn. Hè? Maar goed, dat vond ik ook wel het goede van dat overleg. Dat ze zeiden, hè, we beginnen met 3 man, geloof ik. En dan dat breidt zich uit tot 7. En meer zullen het er niet worden. Ja, kijk, ik ben al... Ja, dat klinkt dan heel onvriendelijk. Maar ik ben al blank en homo. En daar zijn er meer dan genoeg van die opstaan. Ik bedoel, laat alsjeblieft die transseksuele jongeren van 18 of 19 opstaan.
Vind ik ook. Ik heb hetzelfde trouwens vandaag nog uitgesproken. Ik vind het voor mij beter om een rol te spelen met mijn platform. Om dat beschikbaar te stellen op momenten dat mensen mededelingen hebben of oproepen moeten doen. Als dat ik daar zelf nog een rol, want het is precies wat je zegt. Ik ben ook gewoon een witte cis gay man.
Ja, precies.
En,
ja.
Daar zitten er een heleboel van die allemaal...
Die het allemaal heel goed weten.
Ja, ja, dus ja, ik heb ook
maar,
zoiets...
Nee, maar ze doen het ook echt heel goed. Ja. Hè? Bedoel, we maken nu een beetje een grapje, maar dat is natuurlijk... Ja, dat zijn gewoon heel kundige mensen die daar roze in blauw, Hans Verhoeven, nou noem ze allemaal maar op. Ik ken ze, het COC, Fanny, nou, het zijn allemaal mannen die vrouwen en X, hè, zonder genderfluïde mensen, laat ik ze zo maar even noemen, die dat heel goed kunnen. En dan denk ik, ja, laat ik het van een afstandje maar beschouwen en er in een column maar over schrijven. Dat is mijn rol. En
daar ben je dan ook onafhankelijker in. Dat vind ik, dat is ook altijd prettiger. Want jij kunt in een column ook een kritische noot laten horen. Terwijl je als je in zo'n overleg zelf zit, misschien hele andere overwegingen. Ja. Maar,
precies. Want wij wilden als Keekrant ook graag komen. En er was een beetje, er was toch wat oneenigheid. Maar in ieder geval de vraag van, ja, maar gaan jullie dan over dat overleg ook meteen schrijven? Want ja, dat is niet de bedoeling. Wat wij natuurlijk heel goed begrepen. Want ja, daar moet wel gezegd kunnen worden wat iedereen zomaar wil zeggen op dat moment. Ja, en of dat nou Halsema betreft of Blauw, hè, de commissaris of roze en blauw of jij of ik, dat maakt niet uit. Van iedereen moet het op dat moment kunnen zeggen zonder dat er een schrijvende of een luisterende pers bij zit. Dus dat vond ik ook terecht.
Ik vind het wel goed dat ook bijvoorbeeld Hans van de Gaykrant aanwezig is, zodat hij kan monitoren wat er gebeurt, zonder dat je daar al gelijk over hoeft te schrijven of wat dan ook.
Nou ja, je hebt ook wel, kijk, als krant en als journalist, ik ben geen journalist hoor, maar als columnist of als journalist heb je natuurlijk ook wel een beetje een zweepfunctie, hè, van hou het in de gaten, hè, van zweep ze op. Je hebt daarin natuurlijk ook wel een bijna een soort controlerende taak. Het is natuurlijk ook de vijfde, wat ze ook wel zeggen, de vijfde kolom, hè? De vijfde macht.
En ook heel fijn dat die er is. Want vooral Trump maakt duidelijk aan ons allemaal hoe belangrijk jullie zijn. Want alles wat je dan zegt, wat niet uitkomt, kunnen we gelijk gaan gillen. Dat is fake news. Over fake news gesproken. dat vierde nummer van jou, hè?
Help me even, welk nummer was dat? Boudewijn de Groot, Verdronken Vlinder. Ik houd heel erg van Nederlandstalige muziek.
En ik moet eerlijk zeggen, met Boudewijn de Groot doe je mij ook een plezier. Hoor.
Nou, precies. Echt. En Lennart Nijg is natuurlijk een van onze grootste tekstschrijvers ooit geweest. En ik vond toch dat er ook een lied over de dood in moest. Zo simpel is het. En het is een mooi hoopvol... Nee, maar het is ook wel een heel mooi en ook heel hoopvol lied. Maar...
En heel poëtisch.
En heel poëtisch,
ja.
Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Zomaar drijven na het vliegen in de wolken drijf je hier. Met je kleuren die vervagen, zonder zoeken, zonder vragen, eindelijk vooral ter rusten. En de bloemen die je kust, de kleuren die je hebt geweten, alles kan je nu vergeten. Op het water vlieg je heen en weer. zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg van later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenblaren vliegen. Maar zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Je zou een vlinder moeten zijn, om te vliegen heel ver weg van alle leven, alle pijn. Maar ik heb niet langer hinder van jaloers zijn op een vlinder. Als zelfs vlinders moeten sterven, laat ik niet mijn vreugde erven. Ik kan zonder vliegen leven, wat zal ik nog langer geven om een vlinder die vertrokken is in mij. Om te leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn.
Nou, Boudewijn, ik haalde Boudewijn helemaal in de war
met Robert.
Dom, hè. Nou, de overeenkomst is zeg maar het poëtische. Het waren allebei ontzettende poëtische. Maar ja, je zegt net dat deze tekst van Lennart Nijg is. Dus ja, het is
volgens
niet...
mij wel. Ik kan het even opzoeken. Volgens mij was het van Lennart Nijg. Nou goed, ik kan niet opzoeken. Maar nee, ik weet het bijna zeker.
Maakt ook niet
maar,
uit.
Nee, maakt ook niet uit. Maar het zijn natuurlijk twee grote... ja, liedjes, tekstschrijvers. Ja,
die ook echt iets te vertellen hadden.
Ja,
dat is het mooie.
Ja.
Hey, ik ben heel blij dat je langs bent gekomen, Rick. Helemaal uit Brabant.
Ja,
diepe Brabant. We hebben lekker bijgeklept. Ik wens jullie ontzettend veel sterkte 4 juli.
Ja. Ja.
Ik hoop dat het een hele mooie bijeenkomst is. Ik zal er zelf niet bij zijn, want ja, dat grijpt mij... iets te veel aan. En ja. Ik wilde graag zijn om jullie verhalen te vertellen. Dus mochten daar nog verhalen of initiatieven uit voortvloeien, bel me. En of ik ga het zelf vertellen of ik nodig jullie uit. Ik hoop ook dat het goed komt met dit hotel. Al weet ik ook wel dat jij creatief genoeg bent om daar altijd wel weer een oplossing voor te vinden. Dat ook het boek, nou zeker in 2021
uit gaat komen.
Ja. Want daar zitten we ook met z'n allen op te wachten.
Precies, ja.
En dan wil ik nu gewoon lekker toe naar je laatste nummer. Waarom nummer 5?
Omdat ik Frans heb gestudeerd. En het was volgens mij het eerste nummer dat ik hoorde toen ik daar studeerde.
Oké. Okay.
En ik vind het nog steeds een heel erg mooi nummer.
Jij mag het uitspreken, want ik...
Mistral Gagnon. Van Renault.
Oké, daar komt ie.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon bec fabuleux. Qu'on piquait chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc. Et les Mistral gagnants. Marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les mistrales gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous, que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux, et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux, te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
Nou, wat een heerlijk nummer, Mistral Gagnant. Wat betekent dat eigenlijk?
Het is een snoepje. Het is een oud snoepje. Oh,
het is een oud snoepje. Oh, het leek wel alsof het over mij ging.
Ja, ik wilde de link zelf niet leggen. Maar, ja.
Hey, lieve luisterbeeps. Volgende week is Hans Verhoeven te gast. Die komt ons dan een beetje bijpraten over het initiatief waar we het net ook al over hadden. En Rick sluit af met een poëtische bijdrage.
De stervende roos. Ik sterf snel. Oh. Ja. Ik sterf snel, zei Roos in Vaas vanmorgen tegen mij. Mijn blad wordt vaal, mijn steel wordt bruin, het afscheid is nabij. Maar wees niet triest, zei Roos in Vaas. Wat leeft zal sterven gaan. Geniet van laatste uren van mijn zijn in jouw bestaan. Mijn schoonheid dooft in eeuwigheid, mijn bloei duurt slechts een tel. Herinnering aan schoonheid blijft, zij dooft veel minder snel. Ik maak nu plaats, zei Roos in Vaas, voor knop die leven ziet. Beloftevol ligt in mijn gaan, veel moois in het verschiet.
Zo, lieve luisteraars, dit was hem weer. Wilt u reageren of informatie over onze uitzending? Neemt u dan contact op via onze Facebookpagina Pink Terrorist. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.